Dit is een RTV Utrecht podcast.
Het is herfst in het land. Er komen verkiezingen aan voor de Tweede Kamer. En in Utrecht rollenbollen de politici nog net niet over straat. Kortom, er valt een boel te bespreken. En daarom welkom bij de podcast Stadhuisplein Utrecht. We zitten zoals gebruikelijk in de hal van het stadhuis. En bij mij aan tafel Dimitri Gielissen, statenlid voor de VVD. Jet van den Berg, oud-wethouder van verkeer voor Leefbaar Utrecht. En Helene de Boer, oud-fractievoorzitter van GroenLinks. Mijn naam is Mark van Rossum. Welkom.
Dank u wel.
Wie is de campagne aan het voeren?
Ik ben van het weekend voor het eerst weer op straat geweest. Hier, ook achter stadhuizen in de binnenstad.
Okay.
Ik was op vakantie, dus ik moest er nog van start.
Maar je gaat wel campagne voeren?
Ja, zeker.
Zeker, oké. Okay. Je hebt geen partij mee, hè, om een campagne te voeren?
Nee, ik voer campagne voor mezelf, voor de kantina.
Oké. Okay. Lukt dat?
Ja hoor, gaat best goed.
Heel mooi. Nou, een heuse rel in de Utrechtse politiek. De partij DENK zet al langer filmpjes op sociale media, waarin ze de waarheid heel erg in hun eigen voordeel uitleggen. Dat levert al net zo lang gemor op in de Utrechtse raad, maar nu lijkt Mahmoud Songour, de fractievoorzitter van DENK, een stapje te ver te zijn gegaan. Met een filmpje over een motie van zijn partij wekt hij de suggestie dat een groot deel van de raad geen afstand wenst te nemen van de Koranverbrandingen. Moslims in de raad schijnen nu bedreigd te worden. Er zit een hoop schijnen in en aannames. Maar zullen we vanuit gaan dat het een beetje klopt? Jij weet er iets meer van, denk ik, Dimitri. Want jouw partij is slachtoffer.
Nou, ik weet er net zoveel van als jij en jullie weten. Dat is namelijk op basis van het artikel van het AD-UN van afgelopen week. Dat partijen de waarheid in het kader van hun eigen gelijk uitleggen, dat is niet nieuw natuurlijk. Alleen wat hier duidelijk wordt is dat door de filmpjes die de fractie van DENK maakt, individuele raadsleden worden bedreigd of worden geïntimideerd op basis van wat ze gestemd hebben. Mm-hmm. En dat is een kant die je nooit op wil gaan. En dat geeft ook wel te denken over het soort filmpjes dat wordt gemaakt.
Ja. Helene, jij kent die filmpjes ook wel, hè?
Ja, en kijk, in een reactie zei DENK zelf van ja, iedereen kan het op internet vinden. Dus het is helemaal niet iets wat wij zelf bedenken. Maar dat is natuurlijk maar op zekere hoogte waar. Want je maakt een filmpje om te framen. Nou doen veel politieke partijen dat, hè? Dus op zich, wat Dimitri zegt, is dat niet nieuw. Maar de wijze waarop en de gerichtheid ook op moslims, dat zorgt er wel voor dat je nu echt wel bedreigingen krijgt. En dat vind ik heel kwalijk.
Ja. Maar die filmpjes, die zijn geknipt, hè? Er wordt in geknipt. En er zijn meer partijen die dat doen. Dus het is niet een verslag van het debat.
Nee.
Maar het is wel geknipt. Suggestief geknipt.
Het is heel suggestief geknipt. Je kiest er echt dan uit wat je zelf wil laten zien. En je wekt ook echt suggesties over de inhoud van de motie die niet eens kloppen. Want het was eigenlijk een oproep dat zeg maar de burgemeester op pad zou moeten naar Den Haag om te zorgen dat er een wet komt die het verbieden van het verbranden van de Koran verbiedt. Nou ja, en daarvan zeggen sowieso vaak partijen in Utrecht van ja, we gaan niet alles wat landelijk moet gebeuren hier in een motie een opdracht aan de burgemeester geven. En nu wordt in het filmpje gedaan alsof mensen dan niet alleen tegen het op pad sturen van de burgemeester zijn, maar tegen een wet die het verbranden van Korans verbiedt. En daar gaan we überhaupt in Utrecht niet over. Dus dat is een suggestie die wel heel ver van de waarheid is.
In jouw tijd bestond dat nog niet, filmpjes. Jullie hadden gewoon Henk Westbroek die gewoon heel wat riep.
Dat klopt. Nou, ik moet zeggen, ik word er heel erg moe van. Want het is allemaal het op de persoon spelen. Het is groepen uit elkaar spelen. En we zitten juist in een tijd dat ik denk dat we dat niet moeten willen. En ik vind het eigenlijk weer ook gratis bier. Want je maakt een motie die
kansloos
kansloos is in het gremium van een gemeenteraad. En DENK heeft een landelijke vertegenwoordiging in het parlement. Dus dan denk ik, ga daar lobbyen. En ik vind het echt, ja, ik vind het gewoon vreselijk wat er op dit moment gebeurt in de wereld. Het is continu alsof het wij-zij is. En dat we moeten samen verder.
Ja.
Dus het heeft geen zin. Je tast je collega's aan in de raad. Je zult met elkaar moeten samenwerken. Wil je voor deze stad iets kunnen betekenen? Dus ik zou zeggen ook tegen Mahmoud Songour, hou ermee op deze manier mensen te framen.
Ik ga toch iets
het leidt nergens toe.
Ik ga toch iets in het voordeel van Denk zeggen. Want zij doen één ding wel goed. Namelijk, zij zoeken voortdurend contact met de achterban door die filmpjes. En ik verwijt veel partijen in de Utrechtse Raad dat ze veel te veel met zichzelf bezig zijn. Dus de Utrechtse Raad is heel erg in zichzelf gekeerd en niet met daarbuiten. Dus ik vind het goed dat ze wel af en toe naar buiten gaan.
Ja, ja. Maar ik denk dat je goed moet nadenken over het effect van dit soort filmpjes. En ik heb zelf eens te nadenken over wat is nou de reden, hè? Want Mahmoud Soengoer is een hele slimme man.
Ja.
Waarom maakt hij dit soort filmpjes? Dat heeft natuurlijk ook wel denk ik, te maken met het feit dat, is het feit dat ze bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen een zetel verloren hebben. Ja. Ze hebben de provinciale statenverkiezingen meegedaan, geen zetel behaald. En landelijk staan ze ook slecht voor in de peilingen. En wat ik zie is dat ze eigenlijk steeds scherper en harder worden en ook in het zoeken van de confrontatie. En dat is volgens mij waar het filmpje voor gemaakt is. Het is vooral eigenlijk om de achterban aan te spreken. Hè? Nou, daarvan zou je kunnen zeggen, Mark, dat is vanuit het perspectief van Denk goed. Maar het is vooral bedoeld eigenlijk om te polariseren, om onderscheid te creëren, om met als bijeffect dat collega-raadsleden worden bedreigd en geïntimideerd.
Ja.
En dat kan nooit de bedoeling zijn. En Mahmoud zou heel goed moeten weten dat dit soort filmpjes landelijk ook gebeurt, tot dit soort reacties kunnen leiden.
Ja,
zij moeten ermee stoppen.
Ja, want de vraag is ook maar of dit soort filmpjes het contact is wat je met je achterban wilt. Want er is natuurlijk heel veel contact van raadsleden met hun achterban. In allerlei bijeenkomsten, in deur aan deur, in ons geval met de bakfiets op straat, waar ook altijd raadsleden bij zijn. Ook met filmpjes waar je laat zien wat je doet. Maar dit is echt gericht op polarisatie en op het wegzetten van mensen. En dat is niet alleen schadelijk voor je collega's, zoals Jet net zei, maar ook denk ik schadelijk voor je eigen partij. Omdat om iets voor elkaar te krijgen politiek heb je toch andere partijen nodig. En op deze manier isoleer je jezelf heel snel van andere partijen. En dan kun je wel leuk in de stad het beeld hebben van nou, die komen op voor de belangen van de moslims. Dat is dan denk ik wat ze willen uitstralen. Maar dan ga je politiek niks meer voor elkaar krijgen. En dat is denk ik toch ook iets wat je niet moet willen.
Het moet ophouden. Maar hoe? Jet, moet iemand iets doen in deze...
Nou, ik denk dat je gewoon toch met elkaar het gesprek moet zoeken. En misschien dat ook wel gebeurt. Ik heb begrepen dat de burgemeester een brief heeft ontvangen van de raad. Dus ik kan me voorstellen dat er achter de schermen wel gesproken wordt over hoe wil je in de raad met elkaar omgaan. Hoe wil je zeg maar de stad dienen? Want daarvoor ben je daar. En ik denk dat je een stad nooit dient als je de stad in groepen verdeelt en tegen elkaar opzet. En ik denk dat dat in een gesprek heel duidelijk gemaakt kan worden.
Maar moet er niet meer gebeuren dan een gesprek?
Nou ja, weet je, kijk, je hebt natuurlijk als raadslid kan je heel ver gaan. En dat zien we in de Tweede Kamer ook. De vraag is alleen, wil je op deze manier met elkaar omgaan? En dan denk ik dat het goed is om het gesprek te blijven zoeken.
Ja.
Je kan het niet verbieden. Dus dat moet je ook helemaal niet willen, want dan ga je ook verharden. Volgens mij moet je altijd zorgen dat je het gesprek zoekt, dat je in gesprek blijft. En dat je misschien ook van elkaar kan leren, want wat dat betreft ben ik het wel met Dimitri eens. Als je kijkt wat Denk allemaal doet, met name dan in wijken als Overvecht en Kanaleneiland, dan zijn ze zichtbaar en dan helpen ze ook van onderaf iets opbouwen. En dat is gewoon goed.
Ja, Dimitri?
Ja, je zou kunnen denken dat voor een deel van de achterban van Denk zo'n filmpje prettig voelt. Hè? Er is een partij die voor ons opkomt. En tegelijkertijd weten we hier aan tafel allemaal dat je, zolang je geen meerderheid in de gemeenteraad hebt, je ook moet samenwerken. En dat met dit soort filmpjes de fractie van Denk zichzelf geen dienstbewijs. In ieder geval als het gaat over het vinden van samenwerking en ook het vinden van meerderheden in de gemeenteraad. Ik wil nog wel één ding zeggen over het feit dat er werd gedreigd met aangifte doen. Mm-hmm. Van smaten laster. Hè? Dat kwam ook terug in het artikel. Hè? Dat er aangifte...
Ja, Denk wil aangifte doen.
Denk wil aangifte doen. Ja. Nou, we hebben dan het verleden ook wel eens meegemaakt. Hè? Dat er werd gedreigd met aangifte doen en zo. Maar dat lost helemaal niks op. Hè? Het verder ingraven in het eigen gelijk. Of het via aangifte, dus feitelijk via de politie en het OM, je gelijk proberen te halen, gaat niet helpen. Dus ga het gesprek inderdaad met elkaar aan. Daar kan de burgemeester natuurlijk wel een rol in spelen. En het is niet makkelijk, denk ik, om zo'n gesprek te voeren. Maar uiteindelijk moeten de 45 raadsleden ook wel samen met elkaar verder. En gewoon met elkaar in gesprek en niet naar het politiebureau.
Een volgende rel stamt van eerder van vorige week en gaat ook niet direct over de Utrechtse politiek. We hebben het over Hamas, die Israël binnenviel. Richtte zijn wapens vooral op burgers en niet op militairen. Nou, de verontwaardiging in grote delen van de wereld was groot en dus verschenen her en der Israëlische vlaggen. Maar niet in Utrecht. Nou, het is een heel gevoelig onderwerp. Niemand durft wat te zeggen.
Nou, ik durf wel wat te zeggen hoor. Ik ben blij met het feit dat wij de Utrechtse vlag hebben gehezen op halfstok. Want ook hierbij gaat het weer over groepen. Kijk, dat Hamas niet deugt, daar zijn we het allemaal over eens. En dat Hamas eigenlijk de Palestijnen gebruikt om Israël te vernietigen, staat voor mij als een paal boven water. Maar ook hierbij is dan weer, moet je olie op het vuur gooien. Israël is een staat, die moeten we ook zien te houden en daar moeten mensen ook veilig kunnen leven. Maar hetzelfde geldt voor Palestijnen en dat heeft de wereld nog steeds niet geregeld. En er groeien generaties op.
Maar gaan ze naar die vlag, want daar wil ik het over hebben.
Nou, ik denk dat je als stad je niet moet laten verleiden tot het kiezen in dit geval. Ik denk dat je ook als stad moet uitstralen dat je verdrietig bent dat er op deze manier een terroristische groepering
mensen afslacht. Als Rusland Oekraïne binnenvalt, hangen we allemaal een Oekraïnse vlag op. En als Hamas Israël binnenvalt, dan hangen we geen...
Ja, maar Rusland is een land. Hamas is niet de vertegenwoordiging van een Palestina.
Nee, en
als er
een aanval wordt gepleegd op een redactie in Parijs, dan nemen we allemaal een Frans vlaggetje op onze telefoon.
Ja, dat klopt. Maar ik weiger in dit geval...
Om partij te kiezen.
Nou, nee, wat ik zeg is... Israël is aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is dat geregeld, zeg maar, met de wereld. En de wereld kijkt weg als het gaat om ook een Palestina te creëren. En ik denk dat als je het wil oplossen, zij hebben beide volkeren een land nodig. Ja. En Hamas is een terroristische club die ook niet het goede voor heeft met de Palestijnen.
Juist. Okay.
Ja, en niet alleen kijkt de wereld weg als het gaat om het creëren van een Palestina, maar ook als het gaat om mensenrechten schendingen door de staat Israël. Want dat gebeurt natuurlijk ook, dat Palestijnen niet naar hun land kunnen waar ze als boer van afhankelijk zijn. Dat er een avondklok wel geldt voor Palestijnen en niet voor Israëlische burgers. Nou, allemaal dat soort voorbeelden, dat rechtvaardigt op geen enkele manier de aanslag die geweest is. Maar dat geeft wel meer context in het conflict. En in die zin vind ik het ook goed dat je als stad eigenlijk de kant kiest van de slachtoffers, van de burgers. En die zijn er aan allebei de kanten. En dat maakt Israël heel lastig, omdat het eigenlijk een land is waarin twee volken, twee staten zou je bijna kunnen zeggen, leven. Terwijl er maar één staat is gesticht.
Het zijn drie volken, hè? Bijvoorbeeld Palestijnen, Arabieren en Joden.
Ja.
Ja.
Ja. Kijk, wat ik er zelf van vind is dat de actie van Hamas was gericht tegen Israël, tegen bewoners van Israël. En vanuit dat perspectief had ik het heel goed kunnen voorstellen dat je vanwege het respect voor die slachtoffers, die toch in eerste instantie vooral aan de Israëlische kant vielen, dat je die Israëlische vlag had gewapperd. Tegelijkertijd heeft het ons allemaal weer bij de les getrokken dat het daar nog steeds niet op orde is. En dat er een grote opgave ligt, maar goed, die gaan wij niet vanuit de hal van het stadhuis van Utrecht oplossen.
Was het maar zo.
Dat de twee-staten-oplossing uit beeld is en waarschijnlijk alleen maar verder uit beeld is. Dat de internationale gemeenschap het echt laat afweten als het gaat over het creëren van een veilige oplossing voor zowel de Palestijnen als de mensen in Israël zelf. En ik denk dat de burgemeester er goed aan heeft gedaan door de Utrechtse vlag halfstok te hijsen. Maar ik kan me ook heel goed kunnen voorstellen dat je vanuit die aanslag, hè, je noemde al Charlie Hebdo, Bataclan, de inval in Rusland, of van Rusland in Oekraïne.
Ja, maar Rusland vind ik echt anders dan...
Het is uit solidariteit met het land, met de slachtoffers, met het land dat aangevallen werd.
Ja, maar toen, 9/11 gebeurde, hebben ook niet de Amerikaanse vlag gehezen. Dus ik vind dat je moet laten blijken dat je Hamas niet steunt en dat Hamas echt een gevaarlijke groep is, net zoals die gek van een Osama Bin Laden toen. Daarmee is het te vergelijken. Dus daar zul je wat aan moeten doen.
Ja.
Maar dat staat los in mijn optiek van het feit dat er een soort apartheid heerst in dat gebied als het gaat als je een Palestijn bent. En daar zullen we met een internationale gemeenschap wat aan moeten doen.
Ja.
En dat kan je alleen als je ook, zeg maar, beide volkeren respecteert.
Zeker. En tegelijkertijd vind ik het dus ook geen kwaad kunnen, sterker nog, ook kracht van solidariteit tonen. Andere steden hebben het gedaan, hè. Kijk naar Berlijn, kijk naar andere grote hoofdsteden die wel gewoon Israëlische vlag een plek hebben gegeven uit solidariteit met slachtoffers. Want Hamas heeft maar één doel. Dat is namelijk het vernietigen van de Israëlische staat.
Ja, dat zei ik net.
En dus het tonen van solidariteit kan van mij betreft ook geen kwaad en had ook wel gepast.
Oké, we zijn het redelijk eens. Ja, je wil nog één ding zeggen?
Ja, nog belangrijker eigenlijk dan welke vlag er hangt, vind ik de actie die de burgemeester vervolgens heeft gedaan door vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, Arabische gemeenschap, Palestijnse gemeenschap die in Utrecht wonen bij elkaar te halen en daar een gesprek mee te organiseren. Omdat zo'n conflict natuurlijk ook heel makkelijk tot een conflict in de stad zelf, tot spanningen kan leiden. En nou, dat vind ik heel goed dat ze dat gedaan heeft en dat daar ook in goed overleg met elkaar gesproken is.
Goed. Eigenlijk zijn we het grotendeels met elkaar eens en vinden we dat de burgemeester het best goed gedaan heeft.
Ja, hè?
Ja. Oké. Nou, dan gaan we nu echt naar de Utrechtse politiek, want de Utrechtse PVV, die is niet meer. En ook in de Provinciale Staten is er niet veel meer over van Wilders' beweging. Nou, wat is er aan de hand?
Nou ja, wat er aan de hand is, is dat het raadslid van de PVV heeft besloten dat de PVV een te eenzijdige focus heeft. En dat hij met een aantal mensen van de, voorheen de PVV en voorheen Ja 21 een nieuwe partij is gestart.
Ja. Dat moeten we toch niet willen eigenlijk met z'n allen. Je kan voor of tegen de PVV zijn, daar gaat het niet om. Maar om je af te splitsen van de PVV is toch niet handig?
Nee, het is niet handig. Het is natuurlijk ook niet nieuw, hè, in Utrecht. Het is bij de SP is het gebeurd.
Ja, Yvonne Hessels.
Het is eerder gebeurd bij de Partij van Verdonk. Ik zit even te denken hoe die ook alweer heet.
Leven aan Nederland. Ja. Leven Utrecht. Ja. Nee, dat is die andere. ik vroeg me al af waarom ze zichzelf nooit zouden genoemd.
Die vervolgens als groen rechts verder ging in de Utrechtse Raad. Dus ja, het is vaker gebeurd. Ik vind zelf dat je dat inderdaad niet moet willen. Dat het niet netjes is. Je bent dankzij de lijst van een partij in de Raad gekomen.
Ja. David Bos is niet op zijn persoonlijke titel erin gekomen. Nee. Die is meegelift op Wilders. Ja.
Ja, en het mag wettelijk, hè? Dus in die zin, je kan het nogmaals opnieuw niet verbieden. En wettelijk gezien is er ook niks mis mee. Maar ik vind ethisch gezien dat je op het moment dat je dankzij een partij in de gemeenteraad komt en ook dankzij dat programma van die partij, en vervolgens er in dat programma verder niet zoveel verandert of ook geen fractie is. Kijk, als je een grote fractie hebt en je bent op een programma gekozen en die fractie gaat ineens de andere kant op, ja, dan vind ik dat je nog een reden zou kunnen hebben om te zeggen, nou, ik splits me af van die fractie, maar ik blijf wel, want ik ben op dit programma gekozen. Maar op het moment dat jij op een partij bent gekozen en dat programma ook niet zegt van, nou, daar nemen we afstand van, ja, dan vind ik het heel gek dat je blijft zitten op het moment dat je een andere partij sticht.
Ja, Leef bij Utrecht was een beweging die in één keer ontstond en in één keer heel groot werd. En dan zie je heel vaak dat het vervolgens uit elkaar dondert. Dat is bij jullie nooit gebeurd. Ja, aan het eind. Maar ik bedoel, het zijn geen afsplitsingen geweest van Leven Utrecht.
Nee, er ging wel eens intern ging regelmatig het dak eraf.
Ik kan me voorstellen, ja.
We hebben daar ook echt regelmatig hele witte discussies gehad. Maar ja, je bent wel, zeg maar, als partij gestart omdat je een aantal dingen wilde veranderen in de stad. En dat bleef overeind. En dat is dan waar je toch voor blijft knokken. Ja. En ik moet zeggen dat ik, ja, ik lees het en dan denk ik, ja, ach, weet je.
Je haalt je schouders op en gaat door.
Ja, omdat ik het echt ook. Ook als er dan wordt gezegd, ja, dat de partij van Wilders, dat die te weinig democratisch is. Dan denk ik, ja, dat is die al vanaf het begin.
Welke steen heb jij?
Dus, ik wil even een klein andere kant op. Want ik vind het namelijk redelijk dom. Hè? Ik bedoel, want zowel de SP als de PVV, dat zijn nou partijen waar een achterban achter zit. Waar je wat aan hebt. Zeker de SP, daar heb je wat aan. Yvonne Hessels heeft afstand genomen van haar partij en is die hele achterban kwijt en moet het nu in haar eentje doen. Het is gewoon dom, onhandig en het levert niks op voor de stad.
Ja, eens.
Oh, oké. Okay.
Ja, ja. Kijk, het is gewoon zetelroof. Hè? Helene zei net ook al, mensen zijn echt niet op hun persoonlijk charisma of hun eigen idee gekozen. Sterker nog, ze breken nu ook keihard met hun eigen programma. Hè? Ik zag opeens in het promopraatje van de nieuwe partij dat ze niet links, niet rechts, maar vooral pragmatisch zijn. Nou, dat is toch wel een hele grote breuk met in ieder geval het ticket waarop Ja 21 en ook PVV gekozen zijn, de verkiezingen zijn ingegaan. Dus hier is het eigenlijk, wordt niemand beter van. Sterker nog, het Waarschijnlijk betekent dit ook einde verhaal bij de gemeenteraadsverkiezingen 26 en de Provinciale Staten van 27.
Voor de SP, de PVV of voor...
Nou, voor deze beweging. Kijk, het was veel mooier geweest op het moment dat je echt... Hè, en het heeft dan wel wat tijd gekost, bij name bij David Bos, om tot inkeer te komen dat Wilders toch vooral indimensionaal is. Hij had natuurlijk ook gewoon een stokje kunnen doorgeven op iemand anders aan de lijst. En kunnen zeggen van ja, ik ben het er wel niet mee eens. Hè, maar de PVV verdient een plek in deze gemeenteraad. Ik geef het stokje door aan de persoon die verder op de lijst staat en maak zo ruimte.
Ik vind het overigens allebei hele waardevolle en goede raadsleden. Hoor, want ze leveren wel hun bijdrage. En een belangrijke bijdrage.
Zeker.
Ja. Dus, maar ik vind, ja, goed. Okay, ik vind het dom.
Ja. Nou ja, en ik vind ook dat juist de SP en de PVV zijn eigenlijk partijen die groepen burgers weten te bereiken die andere partijen moeilijk bereiken. In die zin hebben ze ook echt een meerwaarde. En juist dan vind ik het heel jammer dat dit dan gebeurt. En dat eigenlijk die kiezers die daar dan op gekozen hebben, misschien opnieuw in hun vertrouwen worden aangetast. Omdat ze denken, ja, de partij waar ik op gestemd heb, die is nu ineens wat anders geworden.
Ja, moet er wetgeving komen?
Nee joh, houd toch op.
Nee?
Ja, je weet nog meer regels. Houd toch op.
Nee, kijk,
het heeft gewoon te maken dat als je op een lijst gaat staan, dan vertegenwoordig je een partij. En als het goed is, heb je dan nagedacht over de principes van een dergelijke partij. En voel je je daarbij thuis. Hè? Ik kan me dat niet voorstellen bij de PVV, maar goed. Hè? En ik vind dit een move die niet uit te leggen is. En ik denk ook dat het nergens toe leidt. En dat het ook weer afleidt van het eigenlijke werk waarvoor je gekozen bent. Namelijk dat je gewoon je inzet voor de stad.
Ja.
Okay. Ik heb het wel grappig. Want ik had in aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen ook wel eens een gesprekje af en toe met David Bos, de lijsttrekker. Ik heb toen voorspeld dat ze 0 zetels zouden halen. Nou, ik heb uiteindelijk achteraf toch gelijk gekregen dat de PVV 0 zetels heeft in de Utrechtse gemeenteraad. De partij trouwens waar we het over hadden, van Rita van Donk, was trots op Nederland. Ton.
Zeker. Ton, dat was hem. Heel goed.
5 voor 12.
Tot slot, wat nu een onderwerp waar we waarschijnlijk niet eens worden met z'n allen. Dat is de woningnood. Nou, daar zijn we het wel over eens dat die opgelost moet worden. Maar een snelle oplossing lijken tijdelijke woningen. Maar die komen maar niet van de grond. Ze staan ergens bij Bunnik, staat er een hele batterij naast de snelweg. Maar die moeten geplaatst worden. Wat gaat er fout? Helene.
Kijk je nou weer mij aan?
Oké, ik kijk heel graag jou.
Ja, wat gaat er fout? Het blijkt in de praktijk moeilijker dan te realiseren dan op papier. Dat is natuurlijk wel vaker zo. Utrecht is ook niet de enige stad hè, waarin dit niet van de grond komt. Er zijn heel veel gemeentes die tijdelijke woningen willen plaatsen waar dat maar mondjesmaat lukt. En dat is in Utrecht niet anders. En dat heeft ook te maken met dat er weinig mensen bereid zijn om hierin te investeren.
Ja. Ja, en een andere verklaring zou kunnen zijn dat Utrecht best druk is qua ruimtegebruik. En dat het plaatsen van tijdelijke woningen toch betekent dat je gedurende de looptijd van zo'n project niks met de grond kunt doen. Mm-hmm. Dus als je al een plek vindt waar ze terecht kunnen, dan weet je gewoon, ook want het heeft ook met verdienvermogen te maken, wil je die dingen renderen, heb je in ieder geval moet ze minstens 10 jaar staan. Dat betekent ook als je ze daar neerzet, dat je met dat stukje gewoon 10 jaar lang niks kunt doen. En dat brengt heel veel risico's en onzekerheden met zich mee.
Is het niet gewoon zo dat er op het stadhuis een aantal mensen niet aan het doorpakken zijn?
Volgens mij kun je er heel veel kwijt in Rijnenburg.
Goed
dus,
idee.
Ja, dus ik zou gewoon denken van als je in de stad geen plekje kunt vinden vanwege kabels, leidingen, te veel groen of dat je eigenlijk denkt dat het stuk ruimte wat het dan inneemt gebruikt kan worden en beter gebruikt kan worden dan lees financieel. Dan denk ik, jongens, als je vindt dat er echt woningnood is en je wil ruimte creëren op de markt, dan denk ik, we hebben die polder, zet ze neer, dan kan GroenLinks ook vast wennen.
Het grootste probleem met die polder is natuurlijk de ontsluiting. En dat is bij tijdelijke woningen niet anders. Je moet er toch een weg of een fietspad of een buslijn of wat dan ook naartoe leggen. En dat is iets wat ook niet van vandaag op morgen geregeld is. Dus het klinkt simpel van gooi wat
Helene,
woningen
waar
in
wil
die
polder
neer. Alles leg je hem aan.
Dus dan denk ik, Leidschaan werd ook gebouwd in mijn tijd zonder...
Nee, dat klopt, maar dat werd niet als een tijdelijke
inrichting was. En ik denk dat als je zegt het zijn tijdelijke woningen en je wil dat er lucht is in de woningmarkt en je wil echt wat betekenen, dan kan je je lens zoeken in de stad. En je kan ook denken, we hebben die grond, er gebeurt niks mee. En we maken op deze manier ruimte voor... En volgens mij kan dat vrij makkelijk. En je kunt gewoon... Er ligt al wel wat ja. infra, dus daar kan je best wel wat aan
Er is een heel goed viaduct, een heel goed viaduct bij Strijk Viertel, waar je zo een vierbaansweg onderdoor kan leggen. Je kan zelfs
maar
een busbaan
vierbaansweg is niet zo gelegd. En dat is elke keer de denkfout. Dat is helemaal niet zo simpel. En ik denk dus, als je echt werk wil maken van tijdelijke woningen, moet je dat doen op een plek waar al voorzieningen en infrastructuur is. En dat betekent in Utrecht toch in de stad. Ja, en dan is het ook best ingewikkeld. Maar ik denk dat, kijk, we bouwen in Rijnenburg, daar verschillen wij hier aan tafel van mening over. Maar als je het dan wil doen, moet je het volgens mij niet tijdelijk doen. Dan moet je gewoon definitief gaan.
Nou ja, weet je, Helene, er wordt zo ontzettend lang gepraat over Rijnenburg. En ondertussen loopt de woningnood op. Dan denk ik, als je daar een lege polder hebt en je bent nog lekker aan het ruzie over wat er moet komen, gebruik die ruimte dan en laat dan ook echt zien dat je woningnood belangrijk vindt en dat je een bijdrage wil leveren aan betaalbare woningen op korte termijn. En ik denk dat het een kans is die gewoon het bestuur moet aanpakken en laten zien, want dan kun je er gewoon echt een paar duizend kwijt.
Ja. Ja, het spreekt voor zich dat ik in dit geval, als het over bouwen in Rijnenburg gaat, bij Team van den Berg hoor. Over die tijdelijke woningen, hè, want die zijn er, hè, die units zijn er. En dat zijn trouwens keurige units, hè, waar je gewoon prima in kunt wonen. Denk ik wel dat we ook buiten de gemeenterens moeten kijken. Het is natuurlijk niet alleen een opgave die landt in onze stad, maar ook wel in omliggende gemeentes. En daar is het ruimtegebruik natuurlijk ook best wel intensief, maar minder groot dan in Utrecht. Dus ik denk ook wel, het heeft ook vooral te maken met de opvang van doelgroepen. We hebben natuurlijk Oekraïners, we hebben statushouders die moeten worden gehuisvest. De doorstroom komt ook niet op gang. Dat het goed is dat je daar ook samen met de regiogemeentes goede afspraken over maakt. Dus dan ook kijkt als ze niet in Utrecht terecht kunnen, of je die units bijvoorbeeld in Bunnik of in Woerden of op andere plekken kunt plaatsen. Dus ook wel verder kijken dan de stadsgrenzen.
Buiten de rode contour.
Ja, maar dan maak je het ook zo super politiek. Hè? Ik denk vooral dat we moeten kijken naar korte termijn en pragmatische oplossingen. En dat betekent gewoon dat je niet als Utrecht moet denken van wij lossen het wel op. Want de druk op de ruimte is al gigantisch groot. En de Rijnenburg gaat helaas de komende tijd ook niet worden gebouwd. Dus dat je dan ook vooral kijkt, hoe kun je nou wel, want de vraag, zeker wat die doelgroep is groot, ook samen met andere gemeenten dat doen. Ja, en als je dan over de rode contour gaat, ja, weet je, als het tijdelijk is, kan het misschien wel. Nou, dan moet je het netjes doen, maar zoek naar de weg van de minste weerstand. En dat kan ook zomaar eens buiten de stad zijn.
Wat vind je van het plan om in Bunnik buiten de rode contour te gaan bouwen?
Slecht plan natuurlijk. Nee, maar ik denk zelf, hè, je kan wel samenwerking met andere gemeenten zoeken. Dat ben ik wel eens. Of zij plek hebben waar dat wel ook snel kan. Maar ik denk zelf tijdelijk en op korte termijn, dat betekent toch echt op een plek waar voorzieningen en infrastructuur is. Dus in beginsel in de stad.
Juist. Nou, alles gezegd volgens mij. Dit was de 38e podcast in de serie Stad is Plein. Te gast waren Helene de Boer, Jet van den Berg en Dimitri Gielissen. Jullie dank. Mijn naam is Mark van Rossum. Thuis dank voor het luisteren of in de auto of in de trein of weet ik veel waar. Vergeet u niet te abonneren op deze podcast en graag tot de volgende keer.
Geen uitsmijter, nee, hè? Nee, ja, Tom is weg.